Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar van Psalm 25 en daarvan de versen 1 en 10. Ik heb mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot, dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt. Die u wachten dekt nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout verachten. En het tiende vers: hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25, de versen 1 en 10. Lezen wij, gemeente, met elkaar uit 1 Samuel 17 en daarvan de versen 38 tot en met 58. 1 Samuel 17, de versen 38 tot en met 58 uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Johannes 16 en daarvan de versen 29 tot en met 33. 1 Samuel 17, 38 tot en met 58. Johannes 16 en daarvan de versen 29 tot en met 33. Horen wij vooraf naar de 10 geboden des Heren die Hij ons gegeven heeft om die te doen en om die te onderhouden. En zingen wij na de wet en de schriftlezing van Psalm 119, vers 76. Maar Heer, Gij zijt nabij, Gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboon verbonden. Ik wist van ouds reeds uit uw woord en daan dat al wat Gij getuigd hebt, ongeschonden en vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan, gevestigd op onwankelbare gronden. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en hij kleedde hem met een pantser. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit beproefd. En David leidde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en leidde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand, alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgader, schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees de vogels des hemels geven en de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam des Heren der Heerscharen, des Gods der slagorden Israëls, die gij gehoond hebt. Deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u verslaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag de vogelen des hemels en de beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Want de krijg is des Heeren. Die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte zich David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen en hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn, nam zijn zwaard en hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem. En hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en Juda op en juichten. En vervolgden de Filistijnen tot waar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En der Filistijnen verwonden vielen op de weg van Saaraim en tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun legers. Daarna nam David het hoofd des Filistijns en bracht het naar Jeruzalem, maar zijn wapenen leidde hij in zijn tent. Toen Saul David zag uitgaan, de Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner, de krijgsoverste, wiens zoon is deze jongeling Abner? En Abner zeide, zo waarlijk als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. De koning nu zeide, vraag gij het, wiens zoon deze jongeling is. Als David wederkeerde van het verslaan des Filistijns, zo nam hem Abner, en ik bracht hem voor het aangezicht Sauls, en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zeide tot hem, wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide, ik ben een zoon van uw knecht, Isaï, de Bethlehemiet. Zijn de discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van noden dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen.
Oh.
Vragen wij de Heere gemeente om zijn zegen. Verheven en aanbiddelijke Heere. Wij komen aan de morgen van deze dag samen in uw huis. Op die dag, Heere, die naar uw naam is genoemd, die gij aan uw dienst geheiligd hebt. Een dag die niet gelijk is aan de andere dagen, maar de dag des Heren. Die dag waarop wij terugzien naar Hem die alle banden des doods verbroken heeft, die aan uw recht genoeg gedaan heeft, de Heilige die geen verderving heeft gezien, uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, die door de dood niet gehouden kon worden, maar die in zijn almachtige kracht en goddelijkheid alle banden en boeien van de duisternis van zich afgeschud heeft. En die daarvoor dat de zon is opgegaan, als de zon der gerechtigheid is opgestaan. Och Heere, wat een bijzondere dag. En we moeten het u belijden, Heere, zo dikwijls wordt dat vergeten. Zo weinig is er die gedachte is aan uw grote daden die gij van oudsher hebt verricht. En zo dikwijls is het bij ons, Heere, dat wij uw wonderen vergeten die gij in deze wereld hebt gedaan. Dat wij op deze dag juist zouden gedenken, Heere, dat gij in het dal van Achor, in het dal van de verschrikking, in het dal van de dorre doodsbeenderen, een deur der hoop ontsloten hebt in Hem, die het betuigt in al zijn kracht en waarheid. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal niet sterven, maar die zal leven tot in alle eeuwigheid. Dat wij dat deze dag zouden mogen beleven, Heere, in ons hart. Dat die daden die gij verricht hebt niet op een grote afstand blijven staan, maar dat het waarheid zal mogen worden. En dat Hij zal mogen opstaan in onze harten, door de kracht van zijn Heilige Geest, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, de schoonste van alle mensenkinderen, wel veracht, maar toch heerlijk voor het oog des geloofs, omdat in Hem de weg des levens weer ontsloten is, de weg naar het paradijs, de weg naar het vaderhuis met de vele woningen. Mocht het zijn, Heere, dat Gij deze dag door uw geest wilt wonen in onze harten, en dat wij zouden mogen leren afzien van onszelf, en dat het waarachtig een gebedsdag mag worden, een vreugdedag in uw bedehuis. Heere, wilt u onze ogen daarvoor ontsluiten? Want we moeten het u belijden, Heere, wij leven zo dikwijls bij het zichtbaar, bij de grootheid van deze wereld, bij het aantrekkelijke van deze wereld, bij het verzoekende en het verleidende van deze wereld. En er is zoveel gelijkvormigheid, zoveel wereldgelijkvormigheid in ons leven. Maar Heere, gij zijt nog machtig. Gij zijt nog machtig om ons te vernieuwen. Gij wilt nog een nieuwe geest in ons binnenste geven, Heere. Gij wilt het stenen hart nog wegnemen. En gij wilt nog een vlezen hart in ons plaatsen. Dat wij die harttransplantatie zouden mogen ondergaan, Heere. Dat het oude hart wordt weggenomen. En dat wij dat nieuwe hart zouden mogen ontvangen van u. Door het krachtige en onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Heere, wij denken ook aan al diegenen die het moeilijk hebben, die niet met ons konden opgaan. Wij denken in het bijzonder, Heere, aan twee zusters in deze gemeente. Wij denken aan zuster Kattenstaart en zuster De Boeter. Och, Heere, gij weet ervan. Gij weet wat zij doorleven. Gij weet wat er in hun hart is. Want gij kent de nood van het hart, Heere. Gij weet ook te troosten, want gij kunt beter troosten dan een moeder troosten kan. Mensen troost is ijdele troost, Heere, dat beseffen wij juist zo vaak. Juist als het erop aankomt, juist wanneer wij aan de rand van ons bestaan komen. Maar gij zijt toch machtig, Heere, te verlossen. Gij zijt nog machtig om te doen wandelen voor uw aangezicht in de landen der levenden. Maar Heere, dat wij ook alle wegen, hoe gij die ook gaat, in uw hand zouden mogen stellen. Dat we het zouden mogen beleven. Dat zij het in hun hart zouden mogen ervaren. Wat God doet, dat is wel gedaan. Want zijn wil is wijs en heilig dat zij met al hun noden onder u terecht zouden komen, Heere. En onder u zouden mogen buigen, wetende dat geen ding bij geval geschiet. Maar dat al deze dingen van uw vaderlijke hand ons nog toekomen, opdat het ons zou verbinden aan u, opdat wij zouden bevestigd worden in het geloof, of misschien wel, omdat wij zouden bekeerd worden tot u, de levende God, de bron en fontein van alle goeds en alle zaligheid. Heere, gedenk ons allen. Gedenk ook aan degene die nog in buitenland verkeer, Heere, die soms ver over de oceaan van ons gescheiden zijn. Wil hen gedenken, Heere, en wil hen nabij zijn. Gij zijt niet aan tijd of plaats gebonden. Wil ook daar nog uw wonderen heerlijk maken. En wil ook in de kerken daar, Heere, waar wij mee verbonden zijn, het licht van uw kandelaar nog doen schijnen en de kracht van uw Heilige Geest nog doen ervaren, opdat er nog mogen worden toegebracht tot die scharen die niemand tellen kan, tot die gemeente die zalig worden zal. Heere, wij leggen het alles voor u neer. Wil nog door de rijen heen gaan. Wil tot onze harten spreken, Heere, dat ons hart daar niet onbewogen onder zal blijven, onder zo'n ernstig woord, maar ook onder zo'n troostvol woord. Dat wij iets zouden mogen zien, Heere, van uw wonderen. Dat het niet om ons gaat, al zijn wij nog zo vroom, al hebben wij nog zoveel ervaren, of al zijn wij nog zo goddeloos, al zijn wij nog zo onverschillig. Gij weet ervan, Heere. Maar voor u is niets te wonderlijks dat het zo zal mogen zijn, dat gij onze harten zal verbreken. We hebben van nature een hard hart, Heere. Maar gij kunt toch wonderen verrichten. Wil dan nog van uw geest uitstorten op het droge, opdat wij ons nog in u zouden mogen verblijden, om Jezus willen. Amen. Gemeente, u wordt nog bekendgemaakt dat de collecte voor vandaag bestemd is voor de kerkelijke kassen en aanstaande zondag voor de diaconie. Zondag aanstaande om 9:30 zal er Deo Volente leesdienst zijn en 18:00 hoopt u voor te gaan dominee Bedegraaf van Utrecht-Noord. Zingen wij gemeente met elkaar van Psalm 3 en daarvan het eerste en het vierde vers. Ho vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lijn, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. Sta op, verlos mij, Heer, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt, gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen, gij, Heer, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, de versen 1 en 4. Intussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave te geven voor de dienst des Heren. zingen wij gemeente na de prediking van Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij hebt mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, tweede vers. Het tekstwoord, gemeente, voor deze morgen vindt u in 1 Samuel 17 en daarvan vers 46 en wel het slot. 1 Samuel 17, vers 46, het slot. Waar we lezen: en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. De hulp van Israëls God. Dat is, gemeente, in de eerste plaats een waarschuwing voor de wereld en dat is een troost voor Gods kerk. De hulp van Israëls God, een waarschuwing voor de wereld en een troost voor Gods kerk. Gemeente, Gods kerk moet leven en leren leven uit het geloof. Dat betekent dat zij niet leeft bij het zichtbare, dat zij niet leeft bij het tastbare, dat zij niet leeft bij datgene wat voorhanden is, maar dat zij leeft in een kinderlijk opzien tot die God die machtig is om uit alle nood en dood te verlossen. De profeet Habakuk die had dat al zo gezien, gemeente. De profeet Habakuk uit het Oude Testament, waar hij zegt: de rechtvaardige, dat is dus Gods kerk, de rechtvaardigen die zullen uit het geloof leven. Hun leven is in het geloof en hun leven is uit het geloof. En we zien dat in Gods woord, gemeente, keer op keer ook weer bevestigd. Ik denk aan Hebreeën 11, waar de zogenaamde galerij van de geloofshelden te vinden is. Waar gesproken wordt van het offer van Abel. Door het geloof heeft Abel een meerdere offeranden geofferd dan Kaïn. Waarom? Omdat Abel opzag tot God. En omdat hij het verwachtte van God. En omdat hij zijn onmacht beleed aan God. Het leven van de kerk, dat is een leven des geloofs. In het 11e hoofdstuk, gemeente, van de brief aan de Hebreeën, daar wordt het ook ons duidelijk hoe wij het Oude Testament moeten lezen. Dat Oude Testament, dat is geen geschiedenis van de heldendaden van mensen. Dat Oude Testament is niet een geschiedenis van de heldendaden van David. Dat Oude Testament is ook geen geschiedenis van het grote geloof van David, al komt dat er wel bij. Maar dat Oude Testament, gemeente, dat is in de eerste plaats een geschiedenis van Gods machtige daden. Van wat de Heere doet. Van wat de Heere openbaart aan mensen die niets verdienen. Van wat de Heere aan kracht geeft aan mensen die maar enkel zwakheid bij zichzelf ontdekken kunnen. Dat is het Oude Testament. Dat is Gods heilsopenbaring. Gods kerk leeft uit het geloof. En wat is het geloof? In het eerste vers van Hebreeën 11 staat het al. Dat geloof, dat is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geen ervaring, niet zien van de Heere. En toch weten dat er een God voor Israël is. Toch weten dat er een God in de hemel is, ook al is alles in ons leven tegen, toch weten dat het allemaal niet bij geval geschiet, maar dat er een God in de hemel is, die geen ledige toeschouwer is. De rij begint bij Abel, en via Abel en anderen komen wij terecht bij Abraham in Hebreeën 11. En dan lezen we van het geloof van Abraham. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Hij is gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat is nou een voorbeeld van het geloof, wat nu geloof is. De Heer had tot Abraham gesproken, in de droom. Abraham heeft de woorden Gods gehoord en hij heeft de woorden Gods gehoorzaamd. Al moest het dan door de barre oorden heen, al moest het dan door alle geweld heen en door alle toegesloten wegen wat hem betreft heen. Maar Abraham neemt zijn gezin mee, Abraham neemt zijn goederen mee, Abraham neemt zijn lastdieren mee en hij gaat naar het land, niet wetende waar hij komen zal. Maar hij weet wel dit, dat God hem de weg zou wijzen. Dat was het geloof. Dat leeft niet uit het tastbare. Dat leeft niet uit het zichtbare. Maar het geloof, dat leeft uit de onzienlijke, de onzichtbare God, waarvan toch de kracht ervaren wordt. Niet wetende toch gegaan. Gehoorzaam geweest om uit te gaan. En gemeente, zo gaat die rij verder, via Isaac en Mozes, allemaal mensen die uit het geloof hebben mogen leren leven. Het waren allemaal mensen met lege handen en met lege zakken, maar omdat zij door de Heere vervuld zouden worden. En dan eindigt de rij bij Rahab. Rahab heeft ook op die God vertrouwd. Die God waarvan ze grote dingen gehoord had, maar wiens woord ze ook geloofde, dat hij het land aan zijn volk Israël zou geven. Maar als Rahab dan aan de beurt is in die rij, gemeente, dan zitten we nog maar pas in het boek Jozua. Dat is maar een heel klein gedeelte van het Oude Testament. Niet waar, de geschiedenis van Rahab wordt pas behandeld in het boek Jozua. Dan zijn we nog niet zo ver. En dan houdt de schrijver aan de Hebreeën al op. Dan zegt hij, wat zal ik nog meer zeggen? Is nog niet duidelijk. De tijd zou mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon, ook zo'n gelovige. Ook een man met niets. Maar die een God had die alles had. Zou ik verhalen van Gideon en Barak? Zou ik verhalen van Simson en Jefta? En dan zegt hij, zou ik verhalen van David en Samuel en de profeten? Kijk gemeente, en nu komen we op ons hoofdstuk, 1 Samuel 17. Het leven van David, dat is een leven des geloofs geweest. David heeft op die God mogen vertrouwen. David heeft het mogen zeggen, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en gij geeft uw volk de zegen. En dan noemen wij dikwijls Hebreeën 11 zo'n galerij van geloofshelden. Maar ach, zulke helden gemeenten zijn het niet. Was David zo moedig van zichzelf? Hij was nog maar een jongeling, roodachtig, schoon van aanzien. David was ook nog maar een onervaren man in de strijd. Niet opgewassen tegen al het geweld. Is David een geloofsheld? Ach, we mogen het zo noemen, maar laten we dan meer de nadruk leggen op geloofgemeente dan op held. David moest het hebben van het geloof. En wat hij met de lege hand des geloofs ontving van de Heer, daar moest David het van hebben. Niet van zijn vleeselijke kracht. Niet van het natuurlijk oog wat enkel de grote macht van de Filistijnen zag. Wat enkel maar de blinkende koperen Goliath zag. Het symbool van alle kracht en het symbool van alle geweld. David zou van zichzelf ineengekrompen zijn, gemeente van vrees, als hij daar naar zag. Maar het geloof, dat deed hem zien op de Heer, op zijn God. Hij had een kinderlijk vertrouwen en een kinderlijke geloofsgehoorzaamheid. Maar voor de Heere genoeg, gemeente, om die grote Goliath, die grote vijand van Gods kerk en van Gods volk, neer te vellen met een enkele steen. Hij ging in het geloof. Hij mocht gaan als Abraham, die alleen het woord had, het woord der belofte. En ik denk, gemeente, als deze Abraham bij zijn buren gekomen was, daar in dat land over de Jordaan, daar in dat verre Mesopotamië, en hij had gezegd, de Heere is mij deze nacht verschenen. En de Heere heeft mij gezegd, ga uit uw maagschap en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Dan hadden ze gezegd, man, je bent toch wel goed? Je verlaat toch niet de bescherming van onze samenleving en je gaat daar toch niet de gevaren tegemoet? Wie is die God? Ja, zegt Abraham. Toch heeft hij het gezegd. Abraham heeft gehoorzaamd. En hij is gegaan. Al heeft iedereen gezegd, man, waar begin je aan? Want hij geloofde, gemeente, en daar kwam het op aan, dat God waarachtig was. En in dat geloof dat God waarachtig is, is ook David gegaan. David en Goliath, jongens en meisjes. Spannend verhaal, hè? Misschien ook wel zo heel dikwijls gehoord. Daar gaat David. Het is nog maar een jongen. Een jongen die met een boodschap naar zijn broers gestuurd wordt. We lezen zo treffend in dat hoofdstuk, David was de jongste. De drie oudsten waren in de strijd. Dat was niets voor David. Wat zou deze jongen in de strijd moeten doen? Dat zou toch immers dwaasheid zijn? Nee, een Eliab, dat was een man van kracht. Dat was een man die wat kon, die wat wist en die wat durfde. Maar David, vader, laat David maar bij de schapen. Maar Isaïe heeft zijn jongens lief en hij stuurt David naar het legerkamp in het Terebintendal. Waar de legers van Israël en van de Filistijnen tegenover elkaar liggen. Daar gaat David met een boodschap. Een boodschappenjongen. Maar voor de Heer een werktuig om zijn grote genade, zijn grote verlossing tot stand te brengen. Het is een benauwde tijd voor Israël. De Filistijnen zijn al ver opgerukt in Judea. Isaïe houdt veel van zijn jongens en hij denkt, wie weet, ze kunnen wel eens omkomen in de strijd. David, jij met geroosterd koren en met broden naar je broer. En neem ook wat kazen mee voor de officier. En daar gaat David. Met de kazen, met het geroosterde koren, met het brood, zoals wij onze kinderen om een boodschap sturen. En vraag dan David naar de welstand van je broers en kom dan terug. Niet te lang blijven, veel te gevaarlijk terrein. En als David in het leger komt, dan is de spanning te snijden. De angst is haast voelbaar onder de soldaten van Israël. Zelfs de koning Saul weet geen raad, een man die met een hoofd boven het volk uitstak. Maar zijn hart beeft, hij is gespannen. Hij weet het ook niet meer en hij kan het ook niet meer bekijken. Iedere morgen verschijnt daar een man waarvan je zou rillen. Een man die vrees inboezemt en ontzag. Iedere morgen en iedere avond verschijnt daar een man van 3 meter groot. Een reus in het koper, in blinkend koper, een spotter. Luister wat hij zegt. Ik heb heden de slagorden Israëls gehoond, zeggende, geef mij een man, dat wij tezamen strijden. Goliath kende zijn eigen kracht wel. Goliath die wist wel wat hij kon. Er zou er niet gauw een te vinden zijn, en hij had gelijk. Want iedere keer als hij daar weer verschijnt, daar in het midden, als hij daar in het midden gaat staan tussen de legers met zijn schilddrager, dan bezwijkt het hart bijkans van de Israëlieten. En dat leger komt David. Er is geen helper. Er is geen verlosser uit de benauwdheid en er is geen verlosser uit de angst. David is nu ook in het legerkamp. En David hoort die man daar spotten. Die Goliath. En David weet dat hier niet gespot wordt met Israël. Maar dat hier ten diepste gespot wordt met de God van Israël. Deze David die door Gods genade de Heere mocht kennen. De Heere mocht vrezen en de Heere mocht dienen. Ja, de naam van die God had lief gekregen. Deze David die kon het niet verdragen dat daar de naam van zijn koning en van zijn God zo door het slijk werd gehaald en zo werd vertreden. En dan vindt de ontmoeting plaats. Eerst wil Saul hem nog kleden met een koperen helm met het harnas. Maar ach, David is onervaren. Maar David, ga je hem dan zo tegemoet? Ik kom niet tot u met zwaarden en met spiezen. Maar ik kom tot u in de naam des Heren. In de naam van die God wiens naam gij Goliath gelasterd hebt. Daar vindt de ontmoeting plaats. De verweerde, de ervaren, de in de strijd geharde Goliath. En daar David, een jongeling, roodachtig, schoon van aanzien. En toen de Filistijn, lezen we, opzag en David zag, zo verachtte hij hem, komt gij tot mij met een stok? Ben ik een hond? Want hij was een jongeling. David, dat is toch geen partij? David, dat is toch dwaasheid? Ik kom tot u in de naam des Heren, der Heerscharen, de God van de slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Hij zoekt een steen in zijn tas. Hij legt hem in zijn slinger. Hij snelt vooruit Goliath tegemoet. Dat is de dwaas, David. Waar begin je aan? Je kunt toch terug? Hij snelt vooruit. En de steen schiet weg uit de slinger en treft het voorhoofd van Goliath. En het koperen geweld wankelt en is op slag dood. En zijn reusachtige lichaam, dat valt met een doffe dreun ter aarde. Goed geluisterd, jongens en meisjes. Is David nu gewonnen? Gelukkig dat David gewonnen heeft. Gelukkig dat die spotter van een Goliath het moest afleggen. Gelukkig dat hij gesneuveld is. Gaat het om David? Gaat het om Goliath? Gaat het om die kleine David, dat hij nou gewonnen heeft? Wat had hij gezegd voordat hij naar de strijd ging? Gij komt tot mij met zwaard en met spies, maar ik kom tot u in de naam des Heren, de God van de slagorden van Israël. Dat was zijn kracht geweest. Dat is zijn overwinning geweest. Het gaat niet om die kleine David. Het gaat zelf niet om het geloof van David. Maar het gaat hierom. Wat de Heere door deze David gedaan heeft. Niet ziende op zichzelf als Abraham, is hij gegaan. Misschien ook niet wetende waar hij komen zou. Maar dit wist hij, wat er ook gebeurde. Hij had een God die niet met zijn naam zou laten spotten. Niet ziende op de Filistijn. Niet ziende op Goliath. Daar is hij gegaan. In de naam van de God van de slagorde van Israël. Dat is het geloof van David. Daar was niets te zien. Ja, wat er te zien was. De vrees en de benauwdheid. En het krampachtige, kleinzielige hart van de Israëlieten. Saul zag het niet meer en Jonathan zag het niet meer. En Eliab, de krachtige en sterke broer van David, de oudste, die zag het ook niet meer. Ik kom tot u, een jongeling, roodachtig, schoon van aanzien. Ik kom tot u in de naam van de Heer, van de God, van de slagorden van Israël. De Israëlieten, zeiden we, die zagen het niet. Gemeente, omdat hun ogen verblind waren. Ach, wat willen we het anders. Van nature zijn onze ogen, gemeente, zo gesloten voor Gods hoogheid. Hebben we er zo weinig krediet voor. Hebben we zo weinig verwachting van wat die God kan doen. Zulke kleine gedachten van Gods trouw. David die mocht blijven bij Gods trouw en die mocht roemen in Gods trouw. Want hij zegt als hij daar voor Saul staat voor de strijd. Die God die mij van de leeuw gered heeft. Die God die mij van de beer gered heeft. Die zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Bij Israël enkel angst, maar bij David, de gezalfde des Heren, was het geloof. Is dat een verdienste van een mens? Het geloof, zegt de schrift, dat is een gave Gods. En wat roemt gij dat gij ontvangen hebt, alsof gij het niet ontvangen hebt. Wie dan roemt, die roemen in de Heer. David, de gezalfde des Heren, tot Gods gunsteling aangenomen. En weet u, gemeente, hoe hij de strijd mocht ingaan? Met het woord Gods, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. De Heer had beloofd om David te helpen. De Heer had beloofd en gezegd dat hij voor zijn naam en voor zijn volk zou opkomen. Het geloof, een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat wil zeggen met het natuurlijk oog niet ziet. Het natuurlijk oog zag enkel verschrikking. Het natuurlijk oog zag enkel onmogelijkheid. Maar het oog des geloofs, het oog van David, dat mocht zien op de God van de slagorden van Israël. De krijg is des Heer. Is ons oog, gemeente, daar al eens ontsloten voor geweest door Gods genade. Voor Gods almacht, voor wat de Heere kan. Voor wat de Heere vermag, ook in ons natuurlijke leven. Wat Hij kan doen en wat Hij wil doen. Jonge mensen, is ons oog daar alles voor ontsloten geweest. Dat de Heere ons ook kan bekeren. Dat de Heere zo machtig is dat Hij een mens van dood kan levend maken. Van geestelijk dood, geestelijk leven. Dat Hij ons kan implanten in die nieuwe wijnstok van de Heer Jezus Christus. Hebben wij, gemeente, niet dikwijls zo weinig vertrouwen in de Heere? David mocht zien op die God die hem van de macht van de leeuw. Dat was vroeger gebeurd. Daar bij de schapen. Daar waren de leeuwen gekomen en de beren. En David mocht ze tegemoet treden. Ja, zelfs in zijn natuurlijke bezigheden mocht hij de God aanroepen van zijn vader. En mocht hij strijden. Want God is ook buiten ons natuurlijk leven niet weg te brengen, o gemeente. Mocht hij strijden in de naam des Heren. En die had hem ook daaruit gered, de Heere. Die heeft deze David gemeente gegeven naar zijn geloof. De Heer Jezus kwam op verschillende plaatsen en hij kon geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Maar als daar soms een heiden komt, maar die het op de Heere waagt, dan zegt de Heer Jezus, u geschiede naar uw geloof. Hadden we maar meer vertrouwen op die God, gemeente, zou de Heer ook meer aan ons kwijt kunnen. Was die lege hand maar meer uitgestrekt, zou de Heer er wat meer kunnen inleggen. David is overkomen naar zijn geloof, de overwinning op de vijand. En dan gaat het nog niet eens om het geloof van David, maar wel naar het geloof van David. Niet om het geloof van David, gemeente, want dan zouden wij in de mens eindigen. Dan zouden wij in David eindigen. Daar gaan de rijdansen als hij weer eens terugkeert van het verslaan van de Filistijnen. David heeft zijn tienduizenden verslagen. Nee, niet David heeft zijn tienduizenden verslagen. De God van David, de God van deze jongeling, die heeft zijn tienduizenden verslagen, want de krijg is des Heren, Goliath. En die zal u in mijn hand geven. Goliath zag geen God, want hij had geen geopende ogen. Hij was nog blind. Maar David mocht de Heren zien, in al zijn kracht, de God van de hemelse heerscharen. Israëlieten zagen alleen het geweld van Goliath. Gemeente, wat leven wij niet dikwijls bij het zichtbare? Wat leven wij niet dikwijls bij het tastbare? En als dat allemaal tegenloopt, en als dat allemaal ons in verwarring gaat brengen, dan weten we niet meer waar we het zoeken moeten. Maar dat wij zo'n geloofsoog zouden afsmeken van de Heer om dan te mogen zien op Hem. Want er staat toch niet voor niets, gemeente, bij de profeet Jesaja, het pad van de rechtvaardige, dat is geheel effen. Ook als alles gaat tegenlopen, ook als alle wegen van ons, onze kant, gezien toegesloten worden, toch, het pad van de rechtvaardige. En is de rechtvaardige dan iemand met kwaliteiten in zichzelf? Nee, maar dat is Hij die het zegt, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op U, dat is de rechtvaardige. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen, ook door de strijd heen. Ook tegenover alle vijanden heen waarmee Gods kinderen te strijden hebben. Het pad van de rechtvaardige, dat is geheel effen. God was niet te zien met het natuurlijk oog, maar wel met het oog des geloofs. Wat staan wij niet dikwijls stil, gemeente, en worden wij verbaasd door wat deze wereld kan. Als daar ver en diep in het heelal de ruimteschepen aan elkaar gekoppeld worden, dan zeggen wij, tjonge jongen, kunnen toch wel wat, hè? En we komen onder de indruk en we komen onder de invloed van al die grote macht van deze wereld. We leven zo dikwijls, gemeente, bij het zichtbare. En we hebben zo weinig vertrouwen in die God bij wie een volheid van genade en barmhartigheid is. Deze week spraken wij in Antwerpen nog een Joodse jongen. En die zei, het was op straat. Hij zei, ik wil het zo graag zien. Ik wil het zo graag pakken. Maar u spreekt wel over God, maar wie is God? Daar merk ik niets van. En toen zeiden we tegen hem, jongen, wat is het een voorrecht, je bent een zoon van Abraham. En van Abraham lezen we dat hij niets zag en toch ging. Ga uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. O gemeente, is dat ook niet vreemd aan ons hart? We willen zien, we willen het tasten. We willen eerst wat bijzonders hebben, voordat de Heere aan de beurt komt. De wereldgemeente die laat heel wat van haar kunnen zien. Maar wat steekt daar dikwijls niet de hoogmoed van de mens achter? En tegenover de grootheid van deze wereld, tegenover het zichtbare wat steeds meer indruk op ons gaat maken, dat we ons als het ware steeds kleiner en nietiger gaan voelen, staat daar de geringheid van de kerk. Staat daar een volk van God wat steeds minder wordt en magerder wordt. Het lijkt een uitstervende zaak. Het lijkt een afgedane zaak. Het lijkt een afgesneden zaak. Maar houden we met God nog rekening? Want denk erom, gemeente, de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Ook als hier in deze wereld met Gods kerk en met Gods kinderen gespot wordt. Dan zal deze wereld toch eenmaal moeten herkennen, al is het in de dag der dagen, dat de kerk van Christus een God heeft, die haar niet alleen laat strijden tegen de machten van de zonde, tegen de machten van de duivel, tegen de machten van de wereld en van haar eigen boze bestaan. Want hij heeft het gezegd, die ontkomen is aan de dood en eeuwig leeft. Hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ik heb deze wereld overwonnen die met mij geen rekening houdt, omdat het oog van nature gesloten is. En wat wordt er dan niet gespot, gemeente? Dat kan op uw werk zijn, dat kan overal zijn. Dat kan in de kranten zijn en dat kan over de radio zijn. En mij wordt het steeds duidelijker dat de spot openlijker wordt, scherper wordt. Kan lijken alsof de duivel een tijd geslapen heeft, gemeente. Maar in sommige tijden dan zal hij zijn gebrul verheffen. Dan is hij de briesende leeuw die rondgaat om te verslinden. Misschien gaan wij zo'n tijd wel tegemoet. Hebben we dan ook een God in wie wij geborgen zijn? Hebben wij dan ook een borg voor onze schuld? En een zaligmaker van al onze zonden? En laat dan de wereld maar spotten. Michal heeft ook gespot met David. Toen hij daar in alle vreugde van zijn hart, de vreugde die de Heere in zijn hart gegeven had, groter dan de vreugde in de dagen van de oogst. Daar gaat David huppelend en dansend en springend voor de ark des Heeren die binnengebracht wordt. Verheugd in zijn God, verheugd om de terugkeer van zijn God en verheugd om de tegenwoordigheid van zijn God. Dansend in zijn witte linnen lijfrok. En daar staat de trotse dochter van Saul. En we lezen, en zij verachtte hem in haar hart. En als hij dan bij haar komt, dan spot zij met hem. Maar David zegt, ik zal mij nog geringer aanstellen. Want David wist, gemeente, dat het om zijn God ging. En die vreugde die de Heer in het hart legt, door zijn liefde in onze harten te openbaren, dat is een onuitroeibare vreugde. Al wordt die dikwijls nog zo vaak bestreden en bespot. Michal die heeft het moeten erkennen dat haar man David een God had. De ganse wereld zal weten dat Israël God een God heeft. Koning Herodes, toen hij zag dat het de Joden behaagde, dat hij Jacobus had laten onthoofden, heeft ook Petrus gevangen genomen, in de kerker geworpen. Maar daar komt de engel des nachts en verlost Petrus uit al zijn banden en uit al zijn boeien. En de deuren, de koperen en zware deuren, die gaan open. En David, die mag uitgaan, naar buiten gaan, vrij, verlost door zijn God, de ganse wereld. Die zal weten dat Israël een God heeft. Denkt u eraan, Herodes, dat u het laatste woord niet hebt. Maar dat dit mijn gunstgenoten zijn. En dat ik hen verlossen kan als het mij behaagt en mij belieft. Ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. De Heere gemeente die komt voor zijn volk op. Dat volk des Heeren dat hoeft niet alleen door de strijd heen. Dat hoeft niet alleen door die voor hun ervaring en voor hun waarneming toegesloten wegen heen. Want de Heere die staat daarachter en de Heere staat daarboven. En wat moeten Gods kinderen, wat moet Gods kerk dikwijls gemeente ook niet veel strijd ondergaan. We weten van John Bunyan dat hij, kort nadat hij die onberouwelijke keuze tot zaligheid mocht doen, dat hij op een verschrikkelijke wijze besprongen is door de Satan. Dat doe je nu wel, maar dat duurt niet lang. Binnen enige tijd dan zul je weer in mijn macht zijn, John Bunyan. En wat heeft hij toen niet gevreesd? Wat heeft hij toen niet benauwd gehad? Toen deze aanvallen op hem gericht werden van de vorst der duisternis. Maar de Heere heeft hem er ook doorheen mogen helpen. Weet u hoe, gemeente? Dat lezen we later in zijn Christenreis. Als aan de ene kant die vlam lijkt uitgedoofd te worden door een vijand, dan is daar aan de andere kant één die olie op dat vuur gooit. Dat is Gods geest die de liefde die eenmaal in het hart gelegd is weer aanwakkert. Zodat dat geloof, gemeente, wat door de liefde werkt, toch door alles heen breekt. Toch door alle aanvechtingen en alle strijd heen breekt. Want dat geloof dat ziet niet op de vorst der duisternis met zijn spot. Maar als de Heere dat geloof in ons hart komt te werken, gemeente, dan ziet het op hem alleen en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Dat geloof ziet niet op onze vrienden die wij in de steek moeten laten. Dat geloof ziet niet op de wereld die ons bespot. Dat geloof, gemeente, dat ziet op de Heer. En als dat geloof, gemeente, door de Heer in ons hart gelegd wordt, en als wij dat geloof door Gods genade en door Gods geest mogen beoefenen, ja, dan breekt dat door alles heen. Zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft. De geweldenaars, die nemen het koninkrijk met geweld. Het geloof, het is een gave God. Het wordt door Gods geest gevoed. Het komt alles van één kant, maar de Heere wil het geven. Wie mij nederig valt te voet, die zal van mij mijn wegen leren. Dat geloof, dat mag zich wel eens aan de belofte Gods vastklampen. Want de Heere heeft het toch gezegd, als wij die keuze mogen doen, en gemeente, als dat de begeerte van ons leven is, als dat zoeken in ons hart geboren is naar die betere gerechtigheid, die mij eren, die zal ik eren, maar die mij verachten zullen licht geacht worden. De ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En dan moet, gemeente, de duivel nog wel eens inpakken. Wanneer we in dat geschonken geloof door de Heere gewerkt mogen staan. Maar wat vermag, gemeente, dat geloof dan veel? We zien het bij de Israëlieten. Het geloof ontbreekt. En de kracht ontbreekt. En de vrijmoedigheid tot de strijd ontbreekt. En de liefde tot Gods naam ontbreekt. En Saul kan het niet bekijken. En Jonathan kan het niet bekijken. En alle Israëlieten, Eliab en de grote broers van David kunnen het ook niet bekijken. Als het geloof ontbreekt, ach, dan zijn wij, gemeente, aan handen en aan voeten gebonden. Daar staat de vloekende en de lachende Filistijn. Heden hoon ik de slagorde van Israël. Waar is een man om met mij te strijden? De Israëlieten waren net zo goed als de Filistijnen, al was het dan een verbondsgemeente. Vergeten dat ze een God hadden, die God vergeten, die zoveel wonderen had verricht. O, wat was het benauwd in Israël. De Filistijnen waren al ver opgerukt, lezen we in Juda. Maar dan gaat de Heere zijn genade verheerlijken. En dan gaat hij zijn wonderen nog groot maken onder zijn volk. En dat doet hij altijd met uitschakeling, gemeente, van alle heerlijkheid, van alle hoogheid en verhevenheid van mensen, van u en van mij. Want de Heere betoont alleen zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dat was bij David zo. Dat mocht hij door Gods genade weten. En dat mocht hij door Gods genade bezitten. En die geest die heeft hem geen hoogmoed geleerd. David heeft daar niet gestaan in dat Teribintendal en gezegd tegen Goliath: Goliath, gij komt tot mij met zwaarden en spiezen. Maar ik kom tot u met de slinger, waarmee ik al vele vijanden gedood heb. Waarmee ik de leeuw en de beer verslagen heb. Want dat doe ik niet voor het eerst, hoor. Ik kom tot u. Niet met zwaard en met spies. Maar in de naam. Ach, wat is de naam? Voor het natuurlijk oog geen schoonheid. En voor het oog des geloofs is het als... Wat een nietig werktuig. Toen hij hem zag, verachtte hij hem. Een jongen, roodachtig, onervaren, gehoond en bespot. Dan zegt de Heere daar in het dal van de eiken. Dat Teribintendal ziet, hier ben ik. Ik geef mijn volk de zegen. Want ze hadden met God niet gerekend, gemeente. Israël heeft een God die haar te hulp komt. Die haar in alle nood en dood ook bijstaat. En die haar nooit ten einde toe overgeeft. Nietige werktuigen onder spot en hoon. Maar daar gaat de Heere laten zien wat hij vermag. Och, wat is deze David gemeente dikwijls bespot in zijn leven. Wat heeft hij niet dikwijls moeten vluchten? Heeft hij niet moeten vluchten toen daar zijn eigen zoon Absalom tegen hem opstond? Heeft hij niet moeten vluchten toen daar Simei met hem spotte en stenen en zand naar hem gooide? Laat hem vloeken, zegt David. Misschien heeft de Heere wel gezegd, vloek David. O gemeente, wat een ootmoed, wat een geloof. Daar gaat David. Als een veldhoen, zegt hij, op de bergen. Daar gaat David met niets berooid, van zijn macht beroofd. Maar daar gaat hij, wetende dat God bij machten was om hem terug te brengen. Om hem in ere te herstellen. Om hem weer naast prinsen en wereldgroten te verheffen. Simei, gemeente, de vijand van Gods volk en van deze David, het kind des Heren. Die was de God van David vergeten. Simei dacht, het is uit. De Filistijnen dachten, het is uit. Ze hebben geen man en ze hebben geen verlosser. De ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Gemeente, de Heere belooft ons geen makkelijke reis wanneer we het met hem in ons leven mogen wagen. Ruwe stormen, nacht, ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht. stopt het versje daar dan. God, mijn God, die zal mij behoeden. En hij houdt voor mijn heil de wacht. Als we zo eens op weg mochten gaan, gemeente. Naar dat Kanaan dat boven is. Waar die rust overblijft. Voor het volk van God. Waar de strijd voorbij zal zijn. En waar God zal zijn alles en dat in allen. Is dat ons leven? Misschien zijn er onder ons wel die deze week besprongen zijn. Op alle mogelijke wijze. Misschien wel door mensen. Misschien wel door de duivel. Misschien wel door hun eigen boze bestaan. Och, dat we het op deze God maar mochten wentelen, gemeente. Is dat ons leven geworden in die God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Och, dan mag het toch gezegd worden, hij zal u nooit begeven en hij zal u nooit verlaten. Al is het dan door de ruwe stormen heen. Al is het dan door de nacht heen. Al is het dan door de toegesloten wegen heen voor onze waarneming. Bij de Heer is altijd een weg in zijn lieve zoon. Het welbehagen des Heren, dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. God komt immers op, gemeente, voor zijn naam. Voor zijn eer, waarvan hij gezegd heeft, ik zal mijn eer toch aan geen ander geven. Wat zijn er veel zichtbare vijanden, gemeente, wat zijn er ook veel onzichtbare vijanden. Wat kan de macht van de zonde, Gods volk, dikwijls nog onder proberen te brengen. Wat kunnen ze dikwijls juist tegenover die macht van de zonde hun machteloosheid moeten ervaren. Wat kunnen zij daar soms onder zuchten. Wat kunnen zij daar soms na verlangen om uit die woonsteden verlost te zijn. Om bij de Heere in te wonen. Misschien ook juist wel wanneer we ouder worden. En wanneer we Gods genade en zijn geest hebben mogen leren kennen. In de Heer Jezus Christus. O gemeente, ik mag het u zeggen, de macht van de zonde, het is gelukkig het laatste niet. De spot van de duivel, met uw zoeken en met uw zuchten en met uw wenen misschien wel. Het is het laatste niet, want daar heeft de Heere in de volheid van de tijd zijn kampvechter gezonden. Waar David een type van is, die jonge David, die zachtmoedige David, die onervaren David, die gehoonde, verworpen en bespotte David, ja, door zijn broer verworpen. Hij is ook door zijn broeders verworpen. Hij was veracht. Jesaja tekent hem al eeuwen tevoren. De onwaardigste van alle mensen. Men wist met hem geen raad. Wat doet gij ook hier? Er was geen gedaante gemeente of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Ja, zij hebben de Heere, de koning van de kerk, zelfs Beelzebul genoemd. De overste van de duivelen, hij die niets deed. Dan de zieken op te richten, dan de slappe handen te versterken en dan de struikelende knieën vast te maken. Deze zoon van David, geen tijd zelfs om rustig te sterven. Want wie wil nog bespot worden wanneer hij sterft? Wij spotten toch niet, gemeente, bij sterfbedden. Dat doen wij toch zelfs niet bij onze grootste vijanden. Als iemand daar hangt. Als iemand daar het leven moet laten. Wanneer de ogen bijna breken. Dan gaan wij toch niet met zo iemand spotten. Indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Ziet, hij roept Eli. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zijn vijanden, gewapend met zwaarden en stokken, in de hof van Gethsemane zegt hij, komt gij tot mij met zwaarden en stokken? Was ik niet dagelijks bij u lerende in de tempel? Ging ik niet het ganse land door, de zieken oprichtende, ja, de zonden vergevende? Wat was zijn wapen, gemeente? Zijn oneindige, zijn onbeperkte, ja, zijn eeuwige liefde voor zijn volk. Dat was zijn wapen. En het andere wapen waarmee hij streed, dat was de naam des Heren. Want hij was gezonden van de Vader. Hij was uitgezonden als eens David. Om zijn volk te verlossen. En hij heeft bereidwillig gezegd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mij. door het geloof gestreden, door het geloof geleefd, in het geloof gestorven. Mijn God, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn wapen was de liefde om het recht van zijn Vader genoeg te doen, om de eisende gerechtigheid te bevredigen, de gerechtigheid van zijn Vader. Hij die het kon zeggen, uw wet, o God, die gij de sterveling zet, is in het binnenste van mijn ingewand. Hij is voor de gemeente in het geloof en uit het geloof. Van geloof tot geloof, geleden, gezucht en geschreeuw. Door het geloof heeft hij zelfs, toen God de muur van zijn eeuwige gerechtigheid voor zijn brekende ogen oprichtte, toen God zijn gerechtigheid liet ontbranden in de eeuwige vloek, heeft hij toch in het geloof mogen zeggen, mijn God, mijn God. En heeft hij toch in de handen van de geest mogen geven, uit liefde voor zijn volk. Wat een verachte strijder. De duivel heeft gelachen, gemeente. Daar wordt het lam weggeleid om geslacht te worden. Daar komt de onaanzienlijke kampvechter. Geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Daar gaat hij, gebukt en geslagen. Daar gaat hij, onder het kruis. Is dat mijn koning? Is dat der vaderen wens? Ja, dat is het geschenk van Gods eeuwig welbehagen, gemeente. Nog jong, als David, zachtmoedig, maar meer dan David, en nederig van hart. Zonder wapens, wat komt gij tot mij met zwaarden en stokken, wat ik niet dagelijks bij u lerende in de tempel. Zonder wapens, en toch gewapend, met een onbegrepen liefde en een onbezweken trouw. Daar gaat de kampvechter. Alleen mogen zien, gemeente, met het oog des geloofs. Al eens mogen zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wat is zijn schoonheid? Hij was de verachtste onder alle mensen. Zijn schoonheid is zijn bloedend en verbrekend lichaam. Wat is zijn kracht? De kracht des geloofs en de kracht der eeuwige liefde. Maar al stervend en al roepend, verbreekt deze kampvechter, deze David, deze verachte, deze dwaze Christus, de banden van de zonde. En trekt hij zijn kerk mee in de dood. Maar neemt hij zijn kerk ook mee uit de dood, tot het eeuwige leven, tot de eeuwige gemeenschap met zijn Vader. Daar aan het kruis, de verachte kampvechter, wordt de helse Goliath verslagen. Maar God heeft hem ook weer opgewekt, want zijn heilige, Jezus Christus, die zou geen verderving zien. God wekt hem op tot rechtvaardiging, tot een eeuwige rechtvaardiging van zijn kerk. Opdat de ganse wereld zou weten dat die kerk een God heeft, die het in de volheid der tijden voor zijn kerk heeft opgenomen en die ze verlost heeft van de zonde, van de dood, van de wereld en van de duivel. Na zulke lange bange nacht, na zoveel hoon en bange slagen, nadat hij het zware kruis wou dragen en daaraan hangen diep veracht, doorboord aan handen en aan voeten, om voor mijn goddeloze doen te boeten, gaat hij, dat moet de hel, aanschouwen het graf uit. Eer de zon hem ziet, Jezus Christus, de zonne der gerechtigheid, de ganse wereld zal weten. Dat is het woord van het evangelie wat uitgegaan is onder alle creatuur, dat Israël een God heeft, die het voor zijn kerk heeft opgenomen, haar niet latende in haar val, haar niet latende in haar verlorenheid, maar haar opnemend van het vlakke des velds, en haar stellend bij prinsen en wereldgrote. God neemt het op, gemeente, voor zijn volk. En dat heeft de wereld geweten. Dat heeft de duivel geweten. Wat een troost voor Gods kinderen. Gemeente, juist in deze bange tijd. Steeds wanneer de wereld ook steeds meer haar kampvechters naar voren stuurt. Haar middenmannen staat er eigenlijk. Mensen die in het middelpunt van de belangstelling komen staan. En die de kerk op allerlei wijze met minachting behandelen. Of die daar niet eens meer over praten en zo hun oogste vijandschap en hun hoogste verachting uitspreken. De filosofen van deze tijd, de politici van deze tijd, ja zelfs de wereldraden van kerken. Wat een imponerende macht, wat een indrukwekkende mensen. Maar gemeente, dat wij in dat geloof van David zouden mogen staan, niet ziende op menselijke heerlijkheid, maar ziende op de God des verbonds en de God van de eed. Weer dan alle gelijkvormigheid aan deze wereld. Weer het uit uw huis, want de duivel is bezig om ook de kerk te bedreigen. En de Filistijnen zijn al ver in Judea op het erf des verbonds binnengetreden. O gemeente, ik moet het u zeggen. Want het is een tijd waarin we in slaap zouden vallen met de dwaze maagden. Maar laten wij het mogen verwachten van hem die zegt, waakt dan, opdat ik niet onverhoeds komen. Het kan nog, gemeente. Daar is bij de Heere nog een weg. Hebben we dat beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid? Mogen we het beginsel des geloofs in ons leven kennen? Ach, dan mogen we zelfs tegen alles wat ons misschien in de toekomst ook wel zal overkomen. De duivel en de wereld ten spijt, ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, die volkomen overwonnen heeft. Gods kerk strijdt niet alleen, de wereld zal weten dat Israël een God heeft. Houd goede moed, hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. In ons geen kracht, maar de Heere weet wel wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Daar kunnen we altijd terecht, gemeente, onder alle omstandigheden, of we jong zijn of oud. Gods kerk strijdt geen uitzichtloze strijd, want God staat aan hun zij. Het wordt niet altijd zo gezien. Maar het wordt toch soms uitgenade in een geschonken geloof door Gods geest ervaren. Uitgenade om Jezus wil. Amen. Wij danken u, Heere, dat gij ons deze morgen nog weer het vergunde om onder uw woord te zijn. Dat wij wijsheid zouden leren verkrijgen, Heere, uit uw woord. Geef ons het beginsel van die wijsheid die bestaat in de vreze van uw naam. En dat wij ook dat geloof zouden mogen bezitten, Heere. Dat over mensen heen ziet. Ja, dat over de duivel en de wereld heen ziet op u. Die gezegd heeft, mijn oog zal op u zijn, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Och Heere, wil het nog werken in ons hart als wij daar vreemdelingen van zijn. En wil uw naam nog groot maken en uw vriendelijk aangezicht nog doen lichten en ons goed en nabij zijn. Los nog andermaal op, toen ga naar uw huis, Heere. Trek ons nog met de koorden van uw eeuwige liefde, om Jezus willen. Amen. Zingen wij ten slotte, gemeente, van Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden, maar ik riep de Heer ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met ons allen. Amen.